de dagen der eeuwigheid. Nou, dat zijn misschien een beetje moeilijke woorden als ik dat zo lees. Als ik het in mijn eigen woorden zou vertalen, dan zou ik zeggen, en jij, kleine stad Bethlehem, midden in het veld van Efrata, ook al ben je maar een kleine stad met al die grote steden om je heen, in jou zal een heel bijzondere baby geboren worden. En hij zal koning zijn in Israël. Een koning die al heel lang geleden beloofd is. Bethlehem Efrata. Bethlehem is maar een kleine stad. En de betekenis van die stad, of de naam van die stad, wat die stad betekent, is huis van het brood. En Efrata, dat is eigenlijk het gebied rondom die stad, Bethlehem. En dat betekent vruchtbaarheid. Dus Bethlehem Efrata, de stad van het brood in het gebied vruchtbaarheid. Zo zouden we het kunnen vertalen. Nou, en dat Bethlehem Efrata, dat een vruchtbaar gebied was, nou, daar kan je echt wel wat over vinden in de Bijbel. Het was een gebied met heel veel weiden eromheen, waar de herders met hun schapen rondliepen om hun kuddes te laten grazen. En er zijn grotten waar de herders samen met hun schapen kunnen schuilen. En er waren ook akkers in Efrata. Akkers waar graan werd verbouwd. En daar maakten de mensen dan brood van. Dus, ja, daarom wordt Bethlehem ook wel het huis van het brood genoemd. Maar Bethlehem Efrata was om nog een andere reden ook een vruchtbare stad. Er werden namelijk heel veel babytjes geboren in die stad. Denk maar bijvoorbeeld aan Benjamin. Benjamin, dat was de jongere broer van Jozef, je weet wel, die als slaaf verkocht werd en naar Egypte ging en daar onderkoning werd. Maar er werden nog andere babytjes geboren, Machlon en Kiljon, de zonen van Naomi. En ook Obed, de zoon van Boas en Rut. Weet je wie er ook geboren werd? Samuel, de profeet Samuel, werd ook in Bethlehem geboren. En wie nog? David, koning David, oh, wist je dat? En Jezus, die werd daar ook geboren. Inderdaad, helemaal goed zeg. Daar vieren we vandaag het kerstfeest voor. En wat ook het bijzonder maakte, waarom het ook een heel vruchtbaar gebied was. Eigenlijk werden in Bethlehem babytjes geboren, hè, maar van mama's die eigenlijk helemaal geen kinderen konden krijgen. En toch kregen zij kinderen. Denk maar aan Rachel, die kon eigenlijk helemaal geen kinderen krijgen en die werd toch de mama van Benjamin. En Hanna was ook zo iemand, die kon ook geen kinderen krijgen en die heeft erom gebeden en gebeden en uiteindelijk werd Samuel geboren. En we kunnen natuurlijk ook denken aan Maria. Maria, die was nog niet eens getrouwd. En ook zij kreeg een zoon. En weet je wat ook bijzonder is? Er werden eigenlijk in Bethlehem Efrata hele eenvoudige babytjes geboren. Uit hele eenvoudige gezinnen. Die later toch heel erg belangrijk werden. Bijvoorbeeld David. David was de jongste van 8 broers. En hij was schaapherder. Hij paste op de schapen van zijn vader. En hij trok met zijn schapen door het veld van Efrata. En overal waar hij maar gras kon vinden, daar liet hij zijn schapen grazen. En daar was hij hele dagen mee bezig. 'S Morgens en 's middags en zelfs 's avonds en zelfs 's nachts. Maar David was nergens bang voor. Hij zou zijn leven geven voor zijn schapen en hij wist wanneer er gevaar dreigde. En dan stond hij daar met zijn stok en zijn slinger en dan ging hij achter die beesten aan. En dan sloeg hij ze en zo redde hij het schaap uit zijn muil. Maar als zo'n dier zich dan tegen David keerde, dan greep hij hem bij zijn baard en dan sloeg hij hem dood. David deed zijn werk heel erg goed. Hij wist wanneer er gevaar dreigde. Hij wist ook wanneer hij af en toe eens even een paar uurtjes kon slapen. Maar zelfs wanneer hij lag te slapen, dan nog was hij zo waakzaam dat als er maar een klein beetje gevaar dreigde, dan was hij meteen weer wakker om in te grijpen. En op andere momenten, als de schapen heerlijk zaten te grazen, dan pakte David zijn harp en dan zong hij hele mooie liedjes. En soms schreef hij zelfs mooie liedjes, zoals bijvoorbeeld: de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. En zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. David was een man naar Gods hart. Het was iemand waar God blij mee was. En op een dag werd David zomaar uit de wei gehaald. Hij moest naar huis komen. En hij kwam thuis en wie zag hij daar? Daar stond Samuel, de grote profeet. En Samuel komt bij David en hij giet zo een hele fles olie leeg over het hoofd van David. En al zijn broers die stonden eromheen. En Samuel zei tegen David: jij wordt de nieuwe koning. De oude koning ging steeds meer domme dingen doen. En die was voor God niet langer betrouwbaar. En dus dacht God als eerste aan David. David was een knappe gast om te zien, met mooi rood haar. En hij hield veel van God. Het heeft nog heel lang geduurd hoor, voordat hij effectief koning werd. Hij moest eerst nog die grote reus verslaan, die Goliath, weet je wel. Hij heeft ook nog een paar keer moeten vluchten voor zijn leven. Maar nadat Saul was omgekomen in de oorlog, nadat Saul dood was, werd David de koning. En David was een goede koning. Een koning die God van harte lief had. Een koning die alles voor God deed. Nou, deed David het nou altijd allemaal goed? Zeker niet, zeker niet. Nee hoor, ook David deed op bepaalde momenten hele domme dingen. Maar hij kende gelukkig ook spijt. En als hij spijt had, dan begon hij te zingen. Geef mij alstublieft een nieuw hart, o God. En maak me nieuw van binnen, zodat ik niet nog meer domme dingen doe. Maak me weer blij van binnen en help mij om steeds het goede te kiezen. En ik wil anderen leren om hetzelfde te doen, zodat de mensen zich tot u zullen bekeren. Nou, dat soort liederen zong David als hij het weer een keer helemaal fout had gedaan. En David werd heus wel gestraft hoor, door God, als hij domme dingen had gedaan. Maar God vergaf hem ook. En God beloofde op een dag: jouw huis en jouw koningschap zullen altijd blijven bestaan. En David wist wat dat betekent. Dat betekent dat er nog een veel grotere koning zal geboren worden in zijn familie. Een koning die voor altijd zal regeren. En die koning, dat is de Messias. Die was al beloofd in de boeken van Mozes. En langzaam maar zeker werd dat steeds meer mensen duidelijk. In Israël, maar zelfs daarbuiten. En 700 jaar later zitten op diezelfde plek andere herders. We lezen in Lucas 2, in die omgeving waren herders die buiten de nacht doorbrachten om de wacht te houden bij hun kudde. En opeens stond er een engel van de Heer voor hen en de glorie van de Heer omstraalde hen. Ze werden verschrikkelijk bang. Maar de engel zei, wees niet bang, want luister, ik breng jullie een blijde tijding die voor heel het volk bestemd is. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren, Christus de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. Je zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld is en in een voederbak ligt. En ineens was er bij die engel een hele menigte andere engelen uit de hemel, die allemaal God loofden. Eer aan God in de hoge hemelen en vrede op aarde voor de mensen die hem lief zijn. En toen de engelen naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders tegen elkaar, kom, laten we naar Bethlehem gaan. De Heer heeft ons bekendgemaakt wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken. En ze gingen haastig heen en vonden Maria en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze dit alles gezien had, vertelden ze wat de engel hun over dat kind had gezegd. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over wat de herders hun vertelden. Maria bewaarde al die woorden in haar hart en overdacht ze bij zichzelf. En de herders gingen terug en prezen en loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Alles was zoals het hun gezegd was. Nou, net zoals David, die de jongste was uit de familie en die achter de schapen vandaan werd geroepen, omdat God een groter plan voor hem had, omdat hij een koning wilde maken van Israël, op dezelfde manier worden ook deze herders achter de schapen vandaan geroepen om iets van Gods grote plan te ontdekken. Herders zijn eigenlijk maar heel gewone mensen. Een beetje eenvoudig zelfs. Ze dragen vuile kleren. Ze hebben van die lange haren. Ze zijn meestal ongeschoren. En ze hebben een vieze baard. En ze stinken een beetje naar het veld. En ze hebben een van die vreemde manieren. En uitgerekend die herders, worden uitgenodigd door die schitterende engel. En uitgerekend zij zien die hele menigte van engelen die het uitroepen, ere aan God in de hoge hemelen. En vrede op aarde voor de mensen die hem lief zijn. Ze hadden nog nooit een engel gezien. En er zijn andere mensen die veel belangrijker zijn dan zij. Denk maar aan de priesters in de tempel. Of de fariseeën. Of de schriftgeleerden. Of andere wijze mensen. Maar uitgerekend zij, gewone herders, zij mochten als eerste getuigen zijn van dat grote wonder. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren, Christus de Heer. De stad van David. Nou, die herders, die wisten wel welke stad dat was hoor. Bethlehem Ephrata. En ze kunnen niet wachten om erheen te gaan. Het is nacht en het is overal donker. Maar zelfs in het donker kunnen zij heel goed de weg vinden. En ze hebben geen cadeau om te geven. Maar ja, het babytje is ook nog maar juist geboren. En ze gaan samen op weg om het wonder als eerste te mogen aanschouwen. De beloofde Messias. De beloofde Messias waar alle mensen in Israël al zo lang op hebben gewacht. Het babytje is nog maar enkele uren oud als zij de stal binnenwandelen. En daar ligt dan die nieuwe koning in doeken, in een voerbak, in een kribbe. Zo klein, zo teer. Nou, die herders, die weten alles van pasgeboren lammetjes. Ze weten hoe ze op de wereld komen. Ze weten hoe ze lammetjes moeten verzorgen. Ze weten hoe ze moeten helpen om bij het moederschaap te drinken. Maar een babytje is toch nog iets anders. Dat komen ze niet zo vaak tegen. En daar staan dan die herders met hun vuile kleren, hun plakharen, hun ongewassen gezichten en hun schapenlucht. En zij zijn de allereerste die het wonder mogen gaan zien. En het maakt diepe indruk. En ze vertellen aan Jozef en Maria alles wat de engel hun heeft gezegd. En Maria, ja, Maria die kan nog helemaal niks uitbrengen. Ze is nog helemaal uitgeput van de bevalling. Maar ze heeft alles gehoord. En ze bewaart al die woorden in haar hart. Werd die nieuwe koning nu geboren in een paleis? Nee, hè? Niet eens in een herberg. Er was geen plaats in de herberg. En hij kreeg ook geen mooi bedje om in te slapen. Hij werd gelegd in een houten voederbak. Een kribbe. Paulus, die schrijft op een gegeven moment in een van zijn belangrijke brieven: hij is arm geworden voor jou, opdat jij door zijn armoede rijk zou worden. Wie van jullie is er schaapherder? Zijn hier schaapherders? Nee, hè, er is niemand hier schaapherder. Maar God wil ook jou roepen. Of je nou rijk bent, of dat je arm bent, waar je ook maar bent, thuis, op school, op je werk, in de keuken, achter de pc of buiten. God wil ook voor jou zorgen. En God wil tegen jou zeggen dat je heel belangrijk voor hem bent. Hij wil ook graag dat jij die koning gaat eren, dat jij die koning gaat dienen. En hoe kunnen wij die koning dienen? Kunnen we dat doen door veel over hem te praten tegen allemaal mensen die het eigenlijk maar een raar verhaal vinden? Nou, misschien niet. Maar we kunnen het wel doen door onze naaste lief te hebben. En niet zomaar onze naaste lief hebben, maar dat we onze naaste lief hebben omdat hij ons als eerste heeft lief gehad. We kunnen hem dienen door blij te zijn. Zelfs al is er maar heel weinig reden om blij te zijn. Maar je kunt altijd blij zijn omdat hij machtiger is dan elke moeilijke situatie uit jouw leven. Je kunt hem dienen door vrede te hebben. Waar het niet goed gaat tussen mensen, daar mag jij een vredestichter zijn. En waarom? Omdat Jezus de vredevorst is. En als mensen dan aan jou vragen waarom jij zo anders bent, ja, dan mag je natuurlijk dat gerust wel zeggen. Dat lijkt me ook wel heel verstandig. Toen Maria hoorde dat ze zwanger was, toen kreeg zij een heel bijzondere belofte. En die belofte die luidt: je zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en hij zal de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal regeren over de nakomelingen van Jacob voor altijd. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Voor altijd. Aan zijn koningschap zal geen einde komen. Dus, Jezus is dan wel 2000 jaar geleden geboren, maar hij leeft nog altijd. En hij wil ook jou dat eeuwige leven geven. En zal ik je nou eens wat grappigs vertellen? Toen koning Jezus groot geworden was, weet je hoe hij toen zichzelf noemde? Hij zei: ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Mooi, hè? Een koning die zichzelf een herder noemt. En die wil zorgen voor zijn schapen. En dat doet hij omdat hij iemand wil zijn die voor jou en voor mij zorgt. En ik hoop zo dat ook jij hem van harte wilt volgen. Dat je hem wilt eren en dat je samen met de engelen kunt zingen. Ere zij God in de hoogte en vrede op aarde in mensen des welbehagens. Dank u wel, Heere Jezus, dat u koning bent. Dat u zo in deze wereld bent gekomen als een babytje. Maar dat het al van begin af aan uw plan was om koning te worden in deze wereld. En u bent daarvoor een hele vreemde, een hele rare weg gegaan, die we misschien niet altijd meteen kunnen begrijpen, maar u hebt het toch gedaan. En daar willen we u zo voor bedanken. Want omdat u die moeilijke weg bent gegaan, mogen ook wij bij u horen en mogen ook wij met ons hele hart uw lof toezingen. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde in mensen des welbehagens. Dank u wel. Amen.